luistert naar het programma van de Reformatorische Omroep.
Goedenavond, hartelijk welkom bij de Bijbelstudie van de Reformatorische Omroep over Hebreeën 11, dat beroemde hoofdstuk over door het geloof. Dominee van der Zwan uit Sliedrecht heeft daar een prachtig boek over geschreven, Volhardend Vertrouwen op weg met oud-testamentische gelovigen. Het is uitgegeven door de Banier in Utrecht en al heel veel verenigingen maken er een dankbaar gebruik van. Het hoeft niet alleen een vereniging, het kan ook heel duidelijk in de persoonlijke Bijbelstudie. Vanavond is het onderwerp het geloof bij de uittocht uit Egypte. En dat verplaatst ons dus naar de situatie uit Exodus, waar we zo meteen gaan lezen. Maar in Hebreeën 11 zijn het de versen 27, 28 en 29 die vanavond onze aandacht vragen. Het geloof bij de uittocht uit Egypte. De schriftlezingen, zoals gezegd, Exodus 12, vers 21 tot 28... en Exodus 14, vers 23 tot 31. Maar we beginnen in Exodus 12, bij vers 21. Daar luidt het woord van de Heere als volgt. Mozes dan riep al de oudsten van Israël en zei tot hen, leest uit en neemt uw lammeren voor uw huisgezinnen en slacht het Pascha. Neemt dan een bundelken hyssop en doopt het in het bloed dat in een bekken zal wezen en strijkt aan de bovendorpel en aan de beide zijposten van dat bloed, het welk in het bekken zijn zal. Doch u aangaande, niemand zal uitgaan uit de deur van zijn huis tot aan de morgen, want de Heere zal doorgaan om de Egyptenaars te slaan. Doch wanneer hij het bloed zien zal aan de bovendorpelen en aan de twee zijposten, zo zal de Heere de deur voorbij gaan en de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan. Onderhoud dan deze zaak tot een inzetting voor u en voor uw kinderen, tot in eeuwigheid. En het zal geschieden, als gij in dat land komt, dat u de Heere geven zal, gelijk hij gesproken heeft, zo zult gij deze dienst onderhouden. En het zal geschieden wanneer uw kinderen tot u zullen zeggen, wat hebt gij daar voor een dienst? Zo zult gij zeggen, dit is de Heere een paasoffer, die voor de huizen der kinderen Israëls voorbij ging in Egypte, toen hij de Egyptenaars sloeg en onze huizen bevrijdde. Toen boog zich het volk en neigde zich. En de kinderen Israëls gingen en deden het, gelijk als de Heere Mozes en Aaron geboden had, alzo deden zij. Tot zover de lezing uit Exodus 12. En dan gaan we verder naar hoofdstuk 14. Exodus 14, vers 23 tot 31. Israël is door de Schelfzee aan het gaan. En de Egyptenaars vervolgden hen en gingen in achter hen, al de paarden van Farao, zijn wagens en zijn ruiters in het midden van de zee. En het geschiedde in dezelfde morgenwaken dat de Heere in de kolom des vuurs en der wolk zag op het leger der Egyptenaars, en hij verschrikte het leger der Egyptenaars. Hij stiet de raderen hunner wagens weg en deed ze zwaarlijk voortvaren. Toen zeiden de Egyptenaars, laat ons vlieden voor het aangezicht van Israël, want de Heere strijdt voor hen tegen de Egyptenaars. En de Heere zei tot Mozes, strek uw hand uit over de zee, dat de wateren wederkeren over de Egyptenaars, over hun wagens en over hun ruiters. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee, en de zee kwam weder tegen het naken van de morgenstond tot haar kracht. En de Egyptenaars vluchtten die tegemoet, en de Heere stortte de Egyptenaars in het midden der zee. Want als de wateren wederkeerden, zo bedekten zij de wagens en de ruiters van het ganse heer van Farao, dat hen nagevolgd was in de zee. Er bleef er niet één van hen over. Maar de kinderen Israëls gingen op het droog in het midden der zee. En de wateren waren hun een muur aan hun rechter en aan hun linkerhand. Alzo verloste de Heere Israël aan die dag uit de hand der Egyptenaars. En Israël zag de Egyptenaars dood aan de oever der zee. Ook zag Israël de grote hand die de Heere aan de Egyptenaars bewezen had. En het volk vreesde de Heere en geloofde in de Heere en aan Mozes zijn knecht. Tot zover de beide schriftlezingen uit het boek Exodus. Zometeen gaat dominee Van der Zwan voort met de Bijbelstudie. Maar eerst gaan we luisteren naar een psalm.
Beste luisteraar, vanavond willen we nadenken over vers 27 tot en met 29 van Hebreeën 11, de versen die ik nu voor u ga lezen. Door het geloof heeft hij, dat is Mozes, Egypte verlaten, niet vrezende de toorn van de koning, want hij hield zich vast als ziende de onzienlijke. Door het geloof heeft hij het Pascha uitgericht en de besprenging van het bloed, opdat de verderver der eerstgeborenen hen niet raken zou. Door het geloof zijn ze de Rode Zee doorgegaan, als door het droge, hetwelk de Egyptenaars ook verzoekende, zijn verdronken. In zijn rondgang door de heilsgeschiedenis is de Hebreeënschrijver toegekomen aan het centrale heilsfeit van het Oude Testament, de bevrijding van Israël uit de slavernij van Egypte. Een gebeurtenis waarop in de schrift voortdurend wordt teruggegrepen, sprekend prekend of zingend. Gezongen van de bevrijding is er reeds aan de oever van de Schelfzee. Loof de Heere, want hij is hoog verheven, zong Israël in Exodus 15. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. Maar vanaf die eerste lofzang op Gods bevrijdende macht is Israël eigenlijk nooit uitgezongen geraakt over de heerlijke dingen die de Heere tijdens de uittocht voor zijn volk had gedaan. Verschillende psalmen leggen daar ook getuigenis van af. Denk aan de psalmen 68, 78, 105 en 106, 114 en 136. Het is ook niet vreemd dat de uittocht uit Egypte zoveel stof tot lof en dank heeft gegeven. Als ergens de bevrijdende kracht van Gods genade voor een zondig volk blijkt, dan is het wel in de uittocht uit het diensthuis en de doortocht door de Schelfzee. Ook voor ons klinkt daarin een boodschap. Dit gedeelte van het Oude Testament is, naar we geloven, vol profetie en voorafbeelding van wat God in Christus in het Nieuwe Testament aan bevrijding zou bewerken. Daarom verbaast het ons ook niet dat de Hebreeënschrijver deze geschiedenis aanhaalt als hij wil uitleggen wat geloof is. Dat komt bij de uittocht en de doortocht openbaar in het leven van Mozes en van andere Israëlieten. Er is enige discussie over de vraag hoe het begin van vers 27 verstaan wil worden. Daar lezen we dat Mozes door het geloof uit Egypte is vertrokken. Ziet dat op het eerste vertrek naar Midian of op het definitieve vertrek bij de uittocht? Zo vraagt men zich af. Als we schrift met schrift vergelijken, valt de eerste mogelijkheid eigenlijk af. Stefanus, die ook in het vorige hoofdstuk ter sprake kwam, noemt in zijn toespraak tot het Sanhedrin het vertrek van Mozes naar Midian een vlucht. En dat was het ook. Hij was doodsbang voor de wraak van de farao. Maar dat staat dan wel in schril contrast met wat onze tekst over Mozes vertelt. Vers 27 spreekt blijkbaar niet over de 40-jarige, maar over de 80-jarige Mozes. De man die inmiddels 40 jaar in Midian als schaapherder heeft doorgebracht en daar de nodige dingen heeft geleerd. Hij heeft bekwaammaking ontvangen voor het leiden van de grote kudde die in Egypte op hem wacht. En Mozes is intussen ook in het geloof gegroeid. Met name is dat gebeurd toen God hem bij de brandende braambos riep om zijn volk uit Egypte uit te leiden. Dat kwam niet door wat Mozes bij die gelegenheid aan wonderlijke dingen zag, hoe bijzonder het ook geweest is. Het is goed om daar even de vinger bij te leggen, want ook wij moeten ons niet blind staren op opzienbarende dingen en zichtbare tekenen. Als je daarin blijft steken, krijg je hooguit een wondergeloof. In het Nieuwe Testament kom je bijvoorbeeld hele scharen mensen tegen die Jezus wonderen hebben gezien, maar mensen die aan die opzienbarende tekenen toch het ware geloof niet hebben overgehouden. Ze hebben namelijk wel veel gezien, maar nooit zicht gekregen op de heiland zelf. Dat laatste, zegt onze tekst, heeft ook niet te maken met gewoon kijken. Want de eigenlijke werkelijkheid van God is niet met het blote oog te zien. De schrijver noemt God aan het eind van vers 27 de onzienlijke. Dat God hier deze naam krijgt, heeft alles te maken met het begin van Hebreeën 11. Daar werd ons immers verteld dat het geloof iets is wat hoop biedt en houvast geeft, ook als een mens niets ziet. Dat geloof heeft ook Mozes moeten beoefenen. En hij heeft zich eraan vastgeklampt, zegt de schrijver. Hij hield zich vast. Waar heeft Mozes zich aan vastgeklampt toen hij de leider van Israël werd? Toen hij daartoe geroepen werd bij de brandende braamstruik? niet aan wat hij zag allereerst, maar wat hij van de onzienlijke te horen kreeg. Bijvoorbeeld dat God hem beloofde: ik zal met uw mond zijn en zal u leren wat gij spreken zult. De belofte van Gods nabijheid en van Gods bijstand. En later, toen Mozes in Egypte was en de Heere zei dat het tijd was om op te trekken vanuit dat land, heeft hij hem steeds bemoedigend toegesproken en zijn blik gericht op de komende bevrijding en de ondergang van Farao. Zo heeft Mozes de kracht gevonden om te doen wat de schrijver van hem vermeldt: niet vrezende de toorn des konings. Hij heeft die toorn getrotseerd. Al die keren dat hij naar het paleis moest en oog in oog stond met een vorst die met de dag bozer werd. En nog veel later, toen de uittocht een feit was, maar de farao Israël achterna kwam, heel het volk raakte in paniek. Ook dan is het Mozes die de geloofskracht vindt om tegen Israël te zeggen: vreest niet, de Heere zal voor u lieden strijden en gij zult stil zijn. Want hij hield zich vast als ziende de onzienlijke. Luisteraar, kent u ook iets van dat vertrouwend zien op de Heere? Dat heeft ieder mens nodig. Dat heb je ook nodig als er in je leven een breuk is gekomen met Egypte. Als je moest zeggen: Heere, ik kan het in het Egypte van deze wereld niet meer uithouden. Ik moet naar een ander vaderland reizen. Dan krijg je de Egyptenaars achter je aan. Dan laat de koning van Egypte een mens niet zomaar vertrekken. En dan zijn de legers van Egypteland gereed om je weer terug te halen. Wat kan het benauwd worden als dan de stofwolk nadert en je in het nauw komt? Dan komt het aan op volhardend vertrouwen. Vertrouwen op de Heere alleen. Je vasthouden aan het betrouwbare woord van de onzienlijke. Het woord waarvan het geloof zingt: ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Zo heeft Mozes de moed gekregen om voor de tweede keer afscheid te nemen van Egypte. Het principiële afscheid had reeds 40 jaar eerder plaatsgevonden. En terugdenkend aan wat we vorige week samen hebben gehoord, mag je zelfs zeggen dat door genade al heel vroeg in Mozes' hart gewerkt is. Maar hier is dan eindelijk het moment dat hij definitief afscheid van Egypte neemt. In een gedenkwaardige nacht, vol huiveringwekkende taferelen. U kent de geschiedenis. Na 9 plagen die farao en zijn volk niet op de knieën hebben kunnen krijgen, kondigt God de 10e plaag aan. De meest afschrikwekkende, die zoveel effect zal hebben dat het volk van Egypte blij zal zijn dat ze van Israël af zijn. Uiteindelijk wordt gesmeekt om hun vertrek en krijgen ze nog van alles mee ook. Er is iets met die laatste plaag, iets bijzonders waar de Hebreeënschrijver de aandacht op vestigt in vers 28. Terwijl die plaag over Egypte komt, moet Israël namelijk iets doen wat ze bij de eerste 9 niet hoefden te doen: voorzorgsmaatregelen treffen om beschermd te zijn als de verderver door de straten zal gaan. De verderver. Een of andere engel die op zoek is naar mensen die des doods schuldig zijn. Alle eerstgeborenen van Egypte zullen door zijn hand sterven. In hen wordt heel de bevolking van dat land schuldig gesteld tegenover God. Echter, dat geldt niet alleen de heidense Egyptenaars. Ook Israël blijkt niet, zoals bij de vorige plagen wel het geval was, als vanzelf beschermd te worden door Gods hand. Tegen het oordeel van de tiende plaag beschermt maar één ding: bloed. Vandaar dat God niet alleen opdracht geeft om het paascha te slachten, maar om vervolgens ook het bloed van het lam aan de deurposten van de huizen te strijken. Een opdracht die de Israëlieten nauwlettend hebben opgevolgd. De Hebreeënschrijver vertelt ons dat die gehoorzaamheid ook weer een zaak van geloof is geweest. Zo komen we weer een bepaald aspect van het ware geloof op het spoor. Geloven is ook beseffen dat je zonder het bloed moet sterven. Beseffen dat je zonder verzoening door voldoening door diezelfde verderfengel moet omkomen als de heidenen. Maar behalve dat je dat leert toestemmen door het geloof, werkt de Heere meer. De gelovige leert ook gebruik maken van het middel dat God zelf aanwijst om de welverdiende straf te ontgaan: het bloed van het paaslam. Luisteraar, is dit geloof werkzaam in uw leven? Mocht het komen tot het schuilen achter het bloed, dat is doorslaggevend op het moment dat de verderver langskomt. U kent wellicht het verhaal over dat Joodse jongetje dat leeft in de tijd van de uittocht. De oudste zoon uit zo'n Israëlitisch gezin. Hij kan in de avonduren voorafgaande aan die huiveringwekkende nacht niet in slaap komen. Elke keer roept hij om zijn vader. Vader, zit dat bloed nou al aan de deurpost? Nee, mijn jongen, ik zal het zo doen. Maar de jongen is niet gerustgesteld. Even later klinkt het weer: vader, zit het er nou al aan? Nee, jongen, maar ik ben bijna zover om het te gaan doen. En vader kan uiteindelijk zijn zoon met niets anders geruststellen dan door hem mee te nemen naar de deur als hij het bloed eraan gestreken heeft. Als hij dat gezien heeft, kan hij slapen. Dat is geloof. Niet tevreden zijn voordat het bloed ook aan jouw deur te vinden is. Maar geloof is vervolgens ook achter die deur in je bed gaan liggen en je veilig weten bij de Heere Jezus, het paascha dat voor ons geslacht is. Kunt u zover niet komen? Hoor dan naar het evangelie. Heel Israël bleef behouden omdat het bloed aan de deur te zien was. Zo zijn ook allen die op Christus hun vertrouwen leren stellen voor eeuwig veilig voor de toren van God de Vader. Christus' offer is namelijk genoeg. Johannes de Doper zou het later getuigen: zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Heel de wereld zou ondergedompeld kunnen worden in zijn bloed. En hij is een uitermate geschikt paaslam. De Hebreeënschrijver zegt ergens van hem dat hij zichzelf door de eeuwige geest aan God onstraffelijk heeft opgeofferd. En dat was toch een voorwaarde, dat het paaslam in alle opzichten gaaf en volkomen moest zijn. Zie dan naar het Lam Gods, zijn bloed, Jezus' bloed, reinigt ons van alle zonden. Nogmaals, er is beslist geloof voor nodig om in dat bloed te delen. Zonder geloof moet ook een verbondskind sterven. Dat hebben ze in die nacht in Egypte goed beseft. Daarom moest er bloed aan de deur. Anders kwam de verderfengel alsnog binnen. Een mens wordt immers niet zalig op grond van het feit dat hij verbondskind is. Er is geloof nodig. Voor alle duidelijkheid, geloof in de zin van Hebreeën 11 vers 1. De vaste grond van dingen die men hoopt en het bewijs van de zaken die men niet ziet. Het zou daarom ook niet goed zijn om voor het krijgen van geloofszekerheid te hopen op tastbare en zichtbare bewijzen van de verlossing. Opzienbarende dingen waar mensen soms meer verwachting van hebben dan van Gods woord. Toch ligt in dat woord van God voor het ware geloof de vastigheid. Het is waar, God geeft soms een toegift. Bijvoorbeeld als zijn volk het nieuwtestamentische Pascha mag vieren, dan wil de Heere ze aan zijn tafel wat extra's geven. Dan valt er wat te smaken en te zien. Toch blijft ook dan het geloof in het woord primair. Het geloof wordt ook niet aan de avondmaalstafel gewerkt, maar alleen versterkt. Dus moet het eerst door woord en geest zijn gewerkt. Maar hoe gaat dat dan? Mensen kunnen zo op hun onmacht stuiten en op de onwaardigheid om deel te hebben aan het bloed van Christus. Hoe komt een mens daaruit? Alleen door het zien op de onzienlijke, zegt onze tekst. Door op God in Christus het oog te slaan via het woord waarin hij zich aan ons openbaart. Op Christus zien en ontdekken, hij is alles. Hij is noodzakelijk, maar hij is ook gepast en genoegzaam. En zo wordt hij voor zondaren ook dierbaar. Een zaligmaker achter wie je met een gerust hart kunt wegschuilen. Die uit onbegrijpelijke liefde zelf door de verderver geslagen wilde worden. Voortaan kan die verderver Christus niet meer passeren. Hebreeën 11 zegt dat met nadruk. Het slot van vers 28 komt erop neer dat de verderver niet eens kans zag om Israëls eerstgeborenen aan te raken. Hij kon niet bij hen in de buurt komen, omdat het bloed ertussen zat. Zo mocht heel dat volk in deze nacht uit Egypte vertrekken. Egypte weende, Israël juichte. En het was geen wereldse overwinningskreet, maar een lofzang van mensen die begrepen hebben dat ze uit genade verlost waren. Niet omdat ze beter waren dan de mensen die ze in rouw achterlieten, maar omdat er bloed aan te pas kwam. Als de schrijver in vers 29 na de uittocht uit Egypte ook de doortocht door de Rode Zee gaat beschrijven, gebeurt er iets opmerkelijks. Tot nu toe hebben we steeds gehoord van het geloof van Mozes. Vanaf vers 29 echter gaat het over het geloof van het volk Israël. Maar je zou kunnen vragen, is dat niet wat te algemeen? Is het ook niet wat optimistisch trouwens om over het geloof van heel dat volk te spreken? Het waren toch niet allemaal gelovige mensen? Wie de geschiedenis van de woestijnreis leest, komt er snel genoeg achter. Toch zegt de Hebreeënschrijver, door het geloof zijn zij, en dan heeft hij het oog op het volk als geheel. John Owen, de Puritein die een commentaar geschreven heeft op Hebreeën, verklaart dat als volgt. Hij zegt, heel de vergadering werd genoemd naar het beste deel. En zo gaat het in de kerk toch wel vaker. Dat doen de formulieren die we gebruiken bijvoorbeeld ook. Als de doopouders allemaal worden aangesproken bijvoorbeeld als geliefden in de Heere Christus, dan leggen we daarmee elkaar de handen niet op. En we veronderstellen niet dat iedere kerkganger bekeerd is, maar het appel klinkt terdege. Om te worden en te blijven wat we krachtens het verbond in naam zijn, mensen die in Christus geheiligd zijn. Op zo'n manier moeten we ook de woorden van de Hebreeënschrijver verstaan. En samenvattend zegt hij vervolgens iets over de manier waarop het volk dat uit Egypte is uitgetogen door de Rode Zee gegaan is. U kent de geschiedenis. Het lijkt aanvankelijk een hopeloze situatie als ze in Pi-Hahiroth op het water stuiten. Achter hen nadert een leger van bloeddorstige soldaten. Van links en van rechts rijzen bergen op die de beste bergbeklimmer niet zou kunnen bestijgen. En voor hen kabbelt het water van de Schelfzee. Ze worden werkelijk benauwd van alle zijden. en zonder pad om weg te komen. Dan klinkt dat wonderlijke bevel. Zeg de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. Stelt u zich dat voor, dat u daar aan de oever van de zee had gestaan. Je kan geen kant meer op. En dat er dan gezegd wordt, nou moet je doorlopen, doorlopen. Moeten we dan de zee in? Dan wordt het sterven, zegt het ongeloof. Dan is het een verkeken zaak, zeggen ze daar tegen elkaar in het leger, als ze horen wat Mozes van God heeft doorgekregen. Nu is het met ons allemaal afgelopen. Maar de gelovigen in die scharen hebben gezegd, terwijl ze het hoofd schudden, je weet toch wel beter. Als de Heere het nou zelf zegt, hij die ons tot hiertoe heeft geleid, als hij het zegt, dan kan het. En ze komen in beweging. En ze nemen de rest mee. En ze lopen in de richting van het water. En wat gebeurt er? Voor de verbaasde ogen van de kinderen Israëls gaat God door de woeste baren en de brede stromen hen een pad bereiden. Zodra ze bij het water komen, staat daar midden tussen dat volk die ene man, die met meer geloof begiftigd is dan de rest. Genoeg geloof om te doen wat God hem opgedragen heeft, namelijk om zijn staf over het water uit te strekken. En zie, door Gods almacht wijkt de zee uiteen en verrijzen twee muren van water. Er valt een pad in de zee open, waarlangs ze allemaal naar de overkant kunnen lopen. Ongelooflijk, zegt u? Door het geloof, zegt de Hebreeënschrijver. Zo bereidt de Heere niet alleen een weg naar de toekomst. Hij zorgt er door middel van de wolkkolom ook voor dat de Egyptenaars voorlopig op een afstand moeten blijven. En zo maakt de Heere het in alle opzichten wel met zijn volk. Bent u daar al achter, luisteraar? God maakt het wel, onder de meest moeilijke omstandigheden. Wie door genade op weg gaat van Egypte naar Kanaan, krijgt daar onvermijdelijk mee te maken. De weg naar Kanaan is niet bezaaid met rozen, wel met aanvechtingen en bestrijdingen. Het is een weg waarvan je vaak zegt, Heere, nu ben ik wel achter u aangekomen, maar hoe moet het nu verder? Het pad loopt volgens mij dood. Zo kan het inderdaad wel eens lijken. Uiteindelijk loopt de weg zelfs uit op het water van wat we de Doodsjordaan noemen. En dat kan ook zo vervaarlijk bruisen. Maar het wonder is dat de Heere toch altijd de getrouwe leidsman van zijn volk blijft. Al loopt zijn weg tot in de zee en leidt zijn pad door grote wateren. Hij leidt zijn volk er niet alleen in, maar ook door. Wel achter de middelaar aan. De man met de staf. Mozes, die in Exodus 14 niet alleen een gelovige is, maar ook een type van Christus. Hoe belangrijk de beoefening daarvan voor de mensen uit onze tekst geweest is, zien we ook in het vervolg. Want uiteindelijk zullen velen die wel met Mozes meegelopen zijn door de drooggevallen Schelfzee, het ware geloof toch blijken te missen. De meesten hebben door hun ongeloof Kanaan nooit betreden. En wat in hun leven naderhand blijkt, komt bij de Schelfzee reeds openbaar in het leven van de achtervolgers. Want de Egyptische strijdkrachten komen toch achter Israël aan. Ze hebben misschien wel even verbaasd staan te kijken, toen ze daar opeens dat vreemde verschijnsel zagen, twee muren van water. Toch hebben ze het aangedurfd om ook met hun paarden en hun wagens over de bodem van de zee te gaan rijden. Ze betreden het pad dat God voor zijn volk heeft gemaakt. Maar ze gaan niet in het geloof. Wel nee, ze gaan in blinde woede. En ontstellend wat er dan gebeurt. Die twee watermuren, die zo geduldig zijn blijven staan totdat het laatste Israëlitische kind op de andere oever was aangekomen, storten onverwachts ineen en bedelven het ganse leger van Egypte. Gij vreselijk zijt gij in het gericht, wie zou bestaan voor uw gezicht? Hij stoot de vorsten weg in het graf, hij snijdt hun geest als druiven af. Verschrikkelijk. Toch ligt zelfs in de ondergang van die Egyptenaars troost voor de kerk. Voor de gelovigen die bij ondervinding weten van de vijandschap die je ervaart vanaf het moment dat je Egypte uit wilt. Zelfs al wordt de achtervolging ingezet en doet de duivelse heerser van Egypte zijn macht gelden in allerlei bestrijding, het is niet voor altijd. Er komt een moment dat het waar wordt wat Mozes vlak voor de doortocht tegen Israël mocht zeggen. De Egyptenaars die gij heden gezien hebt, zult gij niet wederzien in eeuwigheid. De poorten van het hemels Kanaan zullen zich niet alleen openen voor Gods volk, maar zich vervolgens weer achter hen sluiten, zodat de bestrijders voor eeuwig buiten blijven. Daar ligt dan ook weer een waarschuwing in. Wat voor de een een troost is, is voor de ander een waarschuwing. Zonder geloof kom je misschien een keer door bepaalde moeilijkheden heen, maar kom je uiteindelijk niet in Kanaan. Misschien ben je wel een gedoopt verbondskind, volgens het doopsformulier te vergelijken met Israël, dat droogvoets doorgeleid werd. Maar zonder geloof is dat geen garantie voor een behouden aankomst in het beloofde land. Zonder geloof gaat ook een bondeling voor eeuwig verloren. Laat niemand rusten voordat hij zicht heeft op de middelaar. Hem moeten we volgen. Achter hem moeten we schuilen. Al is het dan met een bescheiden en pril geloof. Maar als dat er mag zijn, hoe klein het ook is, kom je eens in Kanaan. Laat het volk dat geleerd heeft te vertrouwen, daarin dan ook volharden. Zie ook niet achterom, want de brug is opgehaald toen de wateren van de Rode Zee neerdaalden op het leger van Egypte. Verlang ook niet terug naar de vleespotten. Denk liever terug aan de zweep van de slavendrijver die u daar mocht achterlaten. En volhard in het vertrouwen waarmee u de weg naar Kanaan bent opgegaan. Amen.
bij dit hoofdstuk over de uittocht uit Egypte en het geloof daarbij staan 5 vragen en ik kies de vragen 3 en 5. In de manier waarop God zijn gemeente laat aanspreken klinkt een appel. Er zou ook een gevaar in kunnen schuilen doordat mensen gaan rusten op hun positie als verbondskind. Wat weegt voor u zwaarder, het appel of het gevaar? En dan de andere vraag. In het gebed voor de doop vergelijkt het formulier dit sacrament met de doortocht door de Rode Zee. Kunt u samenvatten welke overeenkomsten er tussen beide zijn? En zegt in dit verband ook iets over het voorrecht en de verantwoordelijkheid voor het delen in het verbond. Dus de vergelijking met de doortocht door de Rode Zee bij het gebed voor de doop. Er zijn overeenkomsten. En wat is het verband tussen dit voorrecht en de verantwoordelijkheid van het delen in het verbond? Tot zover de vragen, de gespreksvragen voor vanavond. Tot zover ook de Bijbelstudie. Volgende week bij Leven en Welzijn gaat het over het geloof bij de intocht in Kanaan. We hebben de uittocht gehad, we komen nu bij de intocht. En dat zijn de versen 30 en 31 van Hebreeën 11. Dus Deo Volente volgende week hoofdstuk 12. Het geloof bij de intocht in Kanaan. En als ik over hoofdstuk 12 praat, dan praat ik over hoofdstuk 12 van het boekje Volhardend Vertrouwen van dominee A. van der Zwan, uitgegeven bij De Banier in Utrecht. We nemen nog tijd voor een psalm en daarna wens ik u nog heel graag een goede avond.